Ik dank u dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn. Het is altijd een voorrecht en een vreugde om naar jullie toe te komen. En om het woord van de Heer samen met elkaar te openen. En ik wil vanmorgen twee gedeelten lezen. Allereerst een paar versen uit de Jacobusbrief. Nou, ik zal het niet gaan behandelen, want ik zag net dat u daar nog als gemeente in de komende tijd uitgebreid doorheen zal gaan. Een hele praktische brief. En goed. Maar ik wil wel een paar versen lezen. Jacobus hoofdstuk 5, de versen 17 en 18. Jacobus 5, vers 17 en 18. En ik lees uit de NBG, vertaling 1951. Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw. En de Heere gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Tot zover. En dan wil ik met u gaan naar het Oude Testament. Naar 1 Koningen. 1 Koningen hoofdstuk 18. Vanaf vers 41. 1 Koningen hoofdstuk 18, vanaf vers 41. Vervolgens zei Elia tot Achab, dat is de koning, ga eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Achab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daarop zei hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei, er is niets. Daarop zei hij, ga weer, tot 7 maal toe. Bij de 7e maal nu zei hij, zie een wolkje als een manshand stijgt op uit de zee. Toen zei hij, ga heen, zeg aan Achab, span in en daal af, laat de stortregen u niet ophouden. Toen in een oogwenk werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab weg en ging naar Jezreel. Maar de hand van de Heer was over Elia, zodat hij zijn lendenen gordde en voor Achab uitsnelde tot waar men de richting van Jezreel inslaat. Tot zover de schriftgedeelte voor vanmorgen. We hebben in vorige keren gezien dat Elia bij de koning Achab was geweest en dat hij zei, en we lezen dat in hoofdstuk 17 vers 1, zo waar de Heere de God van Israël leeft en in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. En nadat hij dit gezegd had, werd hij door God, moest hij zich verbergen bij de beek Krit. We hebben daar in het verleden ook een keer met elkaar over nagedacht. En toen de beek opdroogde waaruit hij dronk, werd hij door God geleid naar de weduwe in Sarfat, waar hij werd voorzien in zijn onderhoud. En daarna had dat spektakel plaatsgevonden eigenlijk op de berg Karmel. En daar hebben we de laatste keer met elkaar over nagedacht. Het thema voor de overdenking van vanmorgen is eindelijk regen. Nou, ik denk we zijn allemaal blij met de voorjaarsdagen die we afgelopen week hebben gehad. Ik zie uit naar de komende week met het zachte mooie weer. Ik heb al grootse plannen om van alles en nog wat te doen. En toch, eindelijk regen. Nou, dat zal men zeker gedacht of gezegd hebben in de situatie van toen. Eindelijk regen. Na 3,5 jaar droogte en hongersnood. Geen druppel water was er gevallen. En het was een loodzware dag geweest. 450 profeten van de Baal hadden zich letterlijk in het bloed, zweet en tranen gewerkt om haar antwoord van hun god Baal te krijgen. Maar het was stil gebleven. Daarna was Elia in gebed gegaan. En de enige waarachtige God, Yahweh, had geantwoord met vuur uit de hemel. Om het brandoffer te verteren. En het volk had massaal uitgeroepen, de Heere die is God, de Heere die is God. Hij is de enige echte God. Baal is dood. Met het kwaad was afgerekend. Nu zou de regen komen. Maar Elia moet er wel om bidden. Nou, ik weet niet wat uw of wat jouw ervaring is met bidden. Maar misschien is dat wel het moeilijkste en zwaarste werk voor een kind van God. Bidden. Het was het geheim van de kracht van Elia. Het is ook de sleutel om dit hoofdstuk te begrijpen. Nu, ik persoonlijk vind praten tegen God, of met God, eigenlijk is bidden praten met God, en ook praten over God, in de praktijk veel gemakkelijker dan luisteren naar God, dan horen naar God, dan stil worden voor God. Wat is bidden eigenlijk? Hoe moet je bidden? Hoe kan je bidden? Wat is het nut van bidden? Is bidden moeilijk? Nou, heel veel dingen zouden over gebed gezegd kunnen worden. En uiteraard moet ik mij vanmorgen daarin zeer beperken. Het geoefende oor van Elia ving het geruis van een stortregen op. Begint ons tekstgedeelte in vers 41. Als je het misschien in een nieuwe vertaling zou willen lezen, dan zou er misschien staan, ik hoor de regen al komen. Het oor van koning Achab was daarentegen in ieder geval niet gevoelig daarvoor. Hij dacht alleen aan zichzelf. Zijn oor was langzaam om te horen. Als alles dood schijnt, te midden van het volk van God, en ik zou eigenlijk misschien een lijntje door willen trekken naar vandaag de dag, als er geen duidelijk resultaat gezien wordt op de prediking van het evangelie, als er misschien maar weinig zondaars tot bekering komen, en er weinig groei is onder de gelovigen, dan is er een nauwgezette wandel, een nauwe wandel met God nodig om zijn hand aan het werk te zien. Komt er regen, nou dan zal Achab wel naar huis gaan om te eten en te drinken, om feest te vieren. Maar de werkdag van Elia zit er nog niet op. Elia, de man met het geopende oor, gaat naar de top van de berg Karmel om te bidden. Als we God willen ontmoeten, en als we God aan het werk willen zien, dan zullen we moeten bidden. Koning Achab was door dit hele gebeuren op de berg Karmel niet bepaald tot bekering, tot inkeer gekomen. Helaas had het allemaal geen indruk op hem gemaakt. Hij dacht helemaal niet aan God. En ik persoonlijk krijg het idee dat hij zich überhaupt weinig of niets bekommerde om Jehovah of om Baal. Het interesseerde hem waarschijnlijk allemaal niet. Het enige wat waarschijnlijk wel voor hem telde, was dat die vervelende hongersnood en die droogte voorbij zouden zijn. Dat er regen zou komen en dat hij zich weer ongehinderd zou kunnen gaan amuseren. Tijd om te feesten. Heel anders was de uitwerking op Elia. De man Gods. Hij hoorde het geluid van de komende regen. Het was voor hem niet de tijd om feest te vieren, maar om zich afgezonderd van de mensen terug te trekken. Om naar de heuveltop te gaan, om tot God te gaan. Nou, met betrekking tot gebed, want dat is in feite ook het onderwerp van vanmorgen, worden ons in dit prachtige schouwspel en deze gebeurtenis, denk ik, een paar belangrijke en hele mooie dingen aangereikt. En ik wil er vanmorgen vier noemen. In de eerste plaats denk ik dat het belangrijk is dat wij de drukte achter ons moeten laten en ons in de stilte moeten terugtrekken. Dat is het eerste wat ik zou willen zeggen. Zoek de stilte op. Trek je terug in de stilte als je contact met God zoekt en wil hebben. Het is alweer een tijdje geleden dat Anneke, mijn vrouw en ik in Amsterdam waren. Nou, er zijn sommige mensen in Den Haag en Utrecht die hebben wat moeite om Amsterdam te noemen. Die hebben het over 020, nietwaar? Ja, kent dat misschien wel, maar ik denk van nou, ik ben vandaag niet in Den Haag. Ik ben ook niet in Utrecht. Ik ben gewoon in Naaldwijk, dus ik kan gewoon zeggen dat mijn vrouw en ik een keer in Amsterdam waren. En dat we naar het Begijnhof gingen. Nou, ik weet niet of je daar ook wel eens geweest bent, het groot Begijnhof, maar dat, dan is daar die drukte, dat verkeer en dat geroezemoes en die menigte mensen in die straten. En dan ga je door zo'n poortje en dan kom je in dat Begijnhof en dan lijkt het wel alsof je in een andere wereld komt. Zo rustig. Zo stil. En als je daar dan die kerk in gaat, dan is dat een oase van rust eigenlijk. In de afzondering met God. Nou ja, vandaag de dag moet je dan ook weer uitkijken dat het niet druk wordt vanwege de toeristen, nietwaar? Dan wordt het bijna nog drukker in het Begijnhof dan daarbuiten. Maar het is goed om de stilte op te zoeken. Kunnen wij nog stil zijn? Voor God. Jezus kende dit ook in zijn leven. We lezen heel vaak dat hij soms midden in de nacht, ja, naar de eenzaamheid ging om in gesprek en in gebed te zijn met zijn vader. Jezus heeft gezegd, als je bidt, ga dan in je binnenkamer en sluit de deur achter je en bid tot je vader in het verborgene. In de rust, in de stilte. Om bewust in de tegenwoordigheid van God te zijn, moeten we geestelijk contact met hem zoeken. En moeten we er ook voor oppassen dat onze gedachten niet afdwalen. Ik heb dat wel eens en ik denk niet dat ik de enige ben. Dat als je in gebed bent, dan komen er allerlei gedachten. Nou, wat moet je dan doen? Moet je gewoon gaan bidden over die gedachten. Ja, denk ik. Dan moet je maar gewoon praten met God over die gedachten die je dan hebt. Even het onderwerp verleggen misschien. Het onderwerp verleggen. Maar het is goed om je op zich ook niet te veel af te laten dwalen door die allerlei gedachten die door ons hoofd kunnen spelen. En daarom is het belangrijk om die deur achter je te sluiten. Om die deur naar die wereld even dicht te doen. Sluit de deur achter je om in de stilte met God te zijn. Als tweede zou ik willen zeggen dat het daarbij belangrijk is om de juiste houding tegenover God in te nemen. De houding van verootmoediging. We hebben vanmorgen gezongen in een van de liederen over nederigheid, de N van nederigheid. Elia maakte zich zo klein mogelijk. We lezen dat in vers 42. Hij boog zich ter aarde en legde zijn gezicht tussen zijn knieën. Nou, ik denk de meesten van u weten inmiddels wel dat ik een leger des heils achtergrond heb. Daar heeft mijn geestelijke wieg gestaan. Daar hadden ze ook altijd, en daar hebben ze nog, een zondagsbank. Ja. Ik mis dat wel eens in evangelische gemeenten, weet u dat? Dat als er een uitnodiging gedaan wordt, dat mensen naar voren kunnen komen zoals dat daar toen gebeurde. En knielen bij de zondagsbank. Ja, om het in orde te maken met God. En in de ochtendsamenkomst, die heiligingssamenkomst genoemd werd, stapte dan een heiligingstafel. En als mensen op het moment van aanbiddingen en als de gemeente in gebed was, de behoefte hadden om in gemeenschap en contact met God te zijn, dan konden ze gewoon naar voren komen en dan knielden ze bij die heiligingstafel. Om in de stilte met God te zijn. Maar ook tijdens de samenkomst gebeurde het. Tijdens het gebed dat mensen op de knieën gingen. Om te bidden. Tijdens het gebed. We hebben het meegemaakt toen ik voorganger was in de gemeente in Zoetermeer. Dat we kringavonden hadden. De ene week was het dan bijbelstudieavond. En de andere week was het een gebedsavond. Om voorbeden te doen. Om te bidden. En wij hadden het gebruik in de meeste kringen. Om dan op de knieën te gaan. één keer in de week of één keer in de 14 dagen, dat ben ik even kwijt, hadden wij zaterdagsmorgens van 8:30 tot 9:30 een bidstond met de oudsten in Waddinxveen en we gingen dan op de knieën. Toen ik voorganger van Halen werd, hadden ze dat gebruik al, dat kenden ze daar al. In de raadsvergaderingen ging men eerst op de knieën om te bidden. En nog steeds, voordat de dienst begint, gaat de raad op de knieën om te bidden. Nu begrijp mij goed. Ik zeg niet dat u nu voortaan in Naaldwijk dat ook in uw gemeente moet doen. Maar wat ik wil zeggen, dat is dat het goed is om je klein te maken voor God. Ik ben gewend om het in mijn stille tijd te doen en voor mij zijn het altijd weer dankbare en gezegende momenten geweest en nog. En natuurlijk gaat het niet in de eerste plaats om de lichamelijke houding, maar om de geestelijke houding, om de geestelijke gesteldheid, de gezindheid van je hart. Nog maar een paar uur daarvoor had Elia in tegenwoordigheid van de koning en de valse profeten en het hele volk van Israël voor God gestaan. En u kunt zich misschien nog herinneren de vorige keer dat we het hadden over zitten of staan, weet u wel. Elia stond voor de Heer. En heel veel gelovigen zitten misschien nog een beetje. Maar hier lezen wij dat het volk knielde op de grond voor God. Het volk boog zich ter aarde. Nu waren de valse profeten dood. De menigte was verspreid. En was Elia met God alleen gelaten. En hij knielde op de grond met zijn hoofd tussen zijn knieën. En hij erkende zijn eigen nietigheid, zijn kleinheid in tegenwoordigheid van die grote God. Elia was een mens zoals wij, was slechts stof en afhankelijk van de genade van God. Zie toch, zei Abraham eens, toen hij voorbeden deed voor de rechtvaardigen van Sodom. Hij zei, ik ben zo vrij geweest tot de Heere te spreken, hoewel ik stof ben. En we lezen in Jesaja 40, in Gods ogen zijn volken als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Iemand heeft eens gezegd, hoe dieper het hart zich buigt, des te hoger stijgt het gebed opwaarts. Verootmoediging. Klein worden. Beseffen wie je zelf bent. In tegenwoordigheid van die grote God. Een derde aspect. We moeten niet alleen bidden, maar ook waken. We lezen in Matteüs 26, waakt en bid. Waken is wakker blijven om op te letten. Opzettelijk wakker zijn. Oplettend zijn. En ik weet niet wie er van ons wel eens gewaakt heeft bij bijvoorbeeld een stervende. Dat is moeilijk. Zo'n hele nacht wakker blijven. Die uren kruipen voorbij, als het ware. Waken is niet makkelijk. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, vroeg hij zijn discipelen, waakt en bid, waakt met mij. En dan komt hij terug en dan zijn ze in slaap gevallen. Dan zegt hij, waren jullie niet in staat om 1 uur met mij te waken? En dan zegt hij, bid en waak dat je niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De psalmist zegt zo mooi in psalm 5 in zijn ochtendgebed. Elke ochtend hoort u mijn stem, Heer. Elke ochtend bid ik tot u en dan wacht ik op antwoord. En zie uit, zegt een vertaling. En in een andere vertaling staat, en wacht ik op antwoord. Leg ik de dag aan u voor, mijn afspraken, mijn bezigheden, alles wat ik misschien tegen zal komen, wat nu al wel bekend is bij mij, maar misschien ook de spontane dingen, zeg maar. Waar we niet op gerekend hadden, wat we niet gepland hadden, maar toch op onze pad komt. Elke ochtend hoort u mijn stem, Heer. Elke ochtend bid ik tot u en dan wacht ik op antwoord. Paulus zegt, bid en wees daarbij waakzaam. Elia zei tegen zijn knecht, ga eens naar een plek waar je de zee kunt zien. En kom me dan vertellen wat je ziet. En de knecht ging kijken en hij kwam terug en hij zei, Ik zie niks. Ik zie niks, zei hij. Elia waakte, maar aanvankelijk zag hij ook niets. Hij hoorde het geluid dat hem tot gebed riep. Hij bad, hij waakte, maar hij zag geen direct resultaat. Herkennen wij dat misschien toch ook wel in ons eigen leven? We bidden, we waken misschien zelfs, maar soms wil God ons wat leren en laat hij ons een tijdje wachten. Soms zien we niets van God, omdat iets van onszelf ons uitzicht belemmert. Soms moeten we misschien leren dat we nergens aanspraak op kunnen maken, dat we nergens recht op hebben. Maar dat we alleen maar een beroep kunnen doen op Gods genade. Genade, zo groot. Genade op genade. Het gebed is geen tovermiddel dat we ieder ogenblik kunnen gebruiken om dan onmiddellijk te krijgen waar we om gevraagd hebben. Maar dat de kracht van het gebed ligt in Hem tot wie wij bidden. Maar zelfs al zou de oorzaak van het uitstel niet bij ons liggen, dan heeft God toch zijn tijd en zijn manier van beantwoorden van gebeden. Als wij bidden en waken en met de knecht van Elia moeten erkennen, er is niets, wat kunnen we dan nog meer doen? En dat brengt me bij het vierde aspect, volharden. Volharden. Elia zei, ga nog maar een keer. En nog maar een keer. En nog maar een keer. En nog maar een keer. Ja. Tot 7 keer toe. En dat knechtje zei niet tegen Elia, ja, bekijk het zelf. Dat knechtje dacht niet bij zichzelf, al zei niet, ik heb het heen en weer niet. Ik laat geen loopje met me nemen. De apostel zegt niet alleen dat we moeten bidden, maar ook om daarbij te waken en met alle volharding, zegt de Bijbel. Volhard in het gebed, Matthäus 26. En wees daarbij waakzaam. Wij denken vaak alleen aan wat voor ons het prettigst is. Ik denk dat God denkt aan wat tot zijn eer is en wat goed voor ons is. Wat goed voor ons is. En dat is vaak heel iets anders. Vanuit dit tekstgedeelte is het goed om ons hart te onderzoeken of wij dicht genoeg bij God leven om zijn oproep tot gebed te horen. Al zou de hele wereld feest vieren, al is de hele wereld druk met allerlei dingen. En hebben wij dan ook de bereidheid en het verlangen om in de afzondering, om in de stilte te gaan, om ons te verootmoedigen voor God in gebed en om daarbij te waken met alle volharding. Wat een oproep voor morgen, voor mij en voor ons allemaal. Als we deze weg zijn gegaan, en of als we deze weg willen gaan, mogen we dan niet op een antwoord op ons gebed rekenen? Zelfs als het voor het oog nog weinig of niets van de komende regen te zien is en zegen te zien is. Zo was het bij Elia. Zijn volharding werd beloond. Hij wist dat zijn gebed op het punt stond om verhoord te worden, hoewel er maar een wolkje wat niet groter was als de hand van een man gezien werd in de lucht. In zijn geval had God het ook immers beloofd. Achter de hand in de lucht kon het geloof de hand van God ontdekken. En met het grootste vertrouwen stuurde Elia onmiddellijk de boodschap naar Achab: ga snel met je wagen van de berg af, anders lukt het niet meer door de harde regen. En zo gebeurde het. Terwijl Agab zijn wagen met paarden inspande, dat de hemel, zegt de Bijbel, zwart werd van wolken. En het ging heel hard waaien en regenen. Je zou kunnen zeggen, het water, stel ik me zo voor, kwam met bakken uit de hemel zetten. Overweldigend. Agab klom op zijn wagen en reed weg naar de stad Jezreel. Toen voelde Elia dat de Heer hem kracht gaf. Hij trok zijn mantel, lijfrok of wat dan ook, een stukje omhoog en rende voor Agab uit tot vlak bij Jezreel. Wat een manifestatie van de kracht van de Heilige Geest. Hij liep zelfs harder dan de paarden. Ja. Als de Geest van God over je komt, ben je tot geweldige dingen in staat. Oude Testament. De Heilige Geest kwam over mensen. Viel op mensen. Nieuwe Testament. Pinksteren. Uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons. Ja. Als de Geest van God in je woont, dan ben je tot geweldige dingen in staat. Amen. Ah, gelukkig, ik ben niet de enige die dat gelooft. Dan ben je tot geweldige dingen in staat. Ten slotte dit. Door de Heer geleid, door de Heer bestuurd, had Elia voor de koning gestaan. Om hem voor zijn afgoderij terecht te wijzen. Elia had hem op zijn fouten, op zijn zonden gewezen. En nog steeds door de Heer geleid, rende de profeet Elia voor de koning uit om in de ogen van het volk het gezag van de koning te eren en hem passende eerbied te tonen. En dat was voor mij een nieuwe gedachte. Ik dacht er zo eens over na. Ik dacht van natuurlijk, het staat er niet. Je kan natuurlijk alleen maar zeggen, hey, de kracht van de Heilige Geest en aan je. Maar hij rende voor Agab uit. En toen dacht ik, waar heb ik dat nou vaker gezien in de Bijbel? En toen dacht ik aan twee gebeurtenissen. Toen dacht ik aan het leven van Jozef. Waarvan de farao op een gegeven moment zei, laat Jozef rijden op de tweede wagen die ik heb. En men liep en men riep voor hem uit, eerbied. Daarom geloof ik ook niet dat je het moet interpreteren als Elia nu zo hard voor die paden uitloopt dat hij het hazenpad koos. Ja, dat is een hele verkeerde uitleg natuurlijk ervan. Dat is ook niet de juiste uitleg. Maar ik wil toch nog met die nieuwe gedachte iets verder gaan dan alleen maar van, we zien de kracht van de Heilige Geest geopenbaard in die manifestatie doordat Elia voor die paden en voor de koning uit liep. En toen moest ik denken dus aan Jozef. En ik moest ook denken aan dat voorval van Naaman met Mordechai. Ja, dat de koning dus tegen Naaman zei, die eigenlijk een paal in zijn tuin al klaar had staan om daar Mordechai op te spitsen. Haman, ja. Haman in zijn tuin een paal had staan om Mordechai op te spitsen. En toen zei de koning tegen Haman van, nou, wat zou jij nou willen doen om de man eer te bewijzen die de koning eer wil bewijzen. Ja, dat kwam niet, hij dacht aan zichzelf, hij dacht van nou jongens, en je moet het maar eens lezen. Nou, de hoogmoed is werkelijk te gek. Hoor. Dan zegt hij van, oh, kleed wat de koning zelf draagt en het paard waar de koning zelf op zit en alles wat de koning zelf, hij wilde als het ware de koning zijn. En toen zei Ahasverus, nou, ga dat nou aan Mordechai doen. En zo gebeurde het. Men doet hem op dat paard rijden, zei de koning. En men roepen voor hem uit. Zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. En zo gebeurde het. En toen moest ik ook daaraan denken. Toen dacht ik van ja. En zo liep als het ware Elia toch ook voor de koning uit. Op het juiste moment toonde Elia zijn eerbied voor God. En op het juiste moment eerde hij de koning. Ik denk een hele interessante gedachte om misschien vandaag eens over na te denken. Wat een geweldig voorbeeld misschien. Ook voor ons. Zullen we bidden met elkaar. Vader in de hemel, we willen u danken. Danken voor de godsman Elia. Heer die pal stond voor u. die u zocht. Heer, en dat we mogen leren, dat bid ik voor mezelf en voor ons allemaal vanmorgen. Heer, dat we die aspecten die we vanmorgen hebben lang zien komen, dat we die zullen toepassen in ons leven. Dat we in de stilte zullen gaan om u te zoeken. Dat we ons zullen verootmoedigen en klein maken in het besef van wie wij zijn. In uw grote tegenwoordigheid. Dat we zullen waken, alert zijn. Met verlangen zullen uitzien naar wat u tot ons zal zeggen. En dat we zullen volharden. Volharden in het gebed. En dat u dat zal gebruiken, Heer, om door de kracht van de Heilige Geest, uw grootheid, uw majesteit, ook te openbaren in ons leven. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Amen.